onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, al bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 68, het 13e en het 14e vers.
Thank you. Geliefde, hoor nu het woord van God uit het evangelie naar Lucas, het zevende hoofdstuk, te beginnen bij vers 24. Ik noem u Lucas 7 en dan beginnen we bij het 24ste vers.
Als nu de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tot de scharen van Johannes te zeggen: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed. Zie, die in heerlijke kleding en welestijn, die zijn in de koninklijke hoven. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet, ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Deze is het, van welke geschreven is die? Ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. Want ik zeg jullie, onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meer een profeet dan Johannes de Doper. Maar de mens in het koninkrijk Gods is meer dan hij. En al het volk, hem horende, en de tollenaars, die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigde God. Maar de fariseers en de wetgeleerden hebben de raad God tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. En de Heere zeide: bij wien zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? En wien zijn ze gelijk? Ze zijn gelijk de kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend, want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende, en gij zegt: hij heeft de duivel. De Zoon des Mens is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt: zie daar, een mens die een wraak en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardig geworden van al haar kinderen. En een der fariseers bad hem dat hij met hem aten, en ingegaan zijn in het fariseer huis, zat hij aan. En zie, een vrouw in de stad, welke in een zondares was, verstaande dat hij in het fariseer huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf, en staande achter aan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten, en zalfde ze met zalf. En de fariseer, die hem genood had, zulks ziende, sprak bij zichzelf zeggende: deze, indien hij een profeet ware, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is, die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordende zei tot hem: Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: zeg het. Jezus zeide: een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als ze niet hadden om te betalen, schold hij zijn beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordde, zeide: ik acht dat hij het is, wie hij het meest kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkeerde naar de vrouw, zeide tot Simon: ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij mij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met haar haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want ze heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf: wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.
Laten we nu samen Gods aangezicht zoeken
en hem om zijn zegen bidden. Trouwe God in den hemel, die ons aan de morgen van deze heerlijke zomerdag samenroept onder uw eeuwige evangelie, waar wij rondom uw altaar mogen gaan en mogen horen uw woord, het welk ons spreekt van de verlossing die gij gezonden hebt in het midden van een verloren wereld. Het eeuwige evangelie dat gekomen is tot mensen die in vijandschap tegen u stonden, die de weg van u afgekozen hadden en die niet van plan waren ooit meer tot u terug te keren. Die bezocht gij met het woord des levens en gepaarde aan dat woord de kracht van uw eeuwige geest, zodat doden uw stem hebben gehoord en nog zullen horen en zullen leven. En zo vergadert gij uw kerk van het oosten en westen en zuiden en noorden, opdat uw huis vol wordt. En zo bereidt gij uw zoon een bruiloft, opdat uw eer zou klimmen uit het zondig stof, dat door u is opgezocht, door u vernieuwd, weer beantwoorden mag aan het doel waartoe gij de mens maakte, namelijk de lof en de eer van zijn schepper te bezingen en daarin zijn hoogste vreugde en zijn innerlijke zaligheid te mogen hebben. Heere, die vreugde en die blijdschap, die zijn we kwijt. Want toen we weigerden om het zachte juk te dragen, toen verloren we ook de kroon. En toen verloren we ook ons levensgeluk. Toen verloren we het doel uit het oog. En toen werd ons leven leeg en arm en hulpeloos en doelloos. En toen kwamen er allerlei ellende waar we nog middenin zitten. Wij als gemeente levend in het midden van de wereld. En een ieder van ons levende in het midden van uw gemeente. En nu hebben we al die zorgen meegebracht naar uw huis. De zorgen van elk hart dat zijn eigen smart kent. En de zorgen van elk huis dat zijn eigen kruis draagt. En zo staan en zitten we nu vanmorgen voor uw aangezicht. En gij kent ons hart. En ge weet dat we nog even hulpeloos zijn als in de beginnen. En dat ons leven nog even bedorven is en verkeerd. En dat we u elke dag weer opnieuw zoals altijd redenen geven waarom gij uw aangezicht voor ons zou kunnen verbergen. Want u woont in het heilige. En krachtens uw heiligheid kunt ge met een zondaar geen gemeenschap hebben. Ge zijt te rein van ogen, dan dat ge het kwade zien zoudt. Maar heren, nu is het onbegrijpelijk wonder gebeurd. U zijt toch gekomen tot zondaar. En u hebt u verenigd met degene die u vaarwel gezegd hebben. U hebt de hand gevraagd van degene die de hand gegeven hebben aan uw grootste vijand, de duivel. En ge hebt uw wonderen gewerkt aan doden. En nu doet u dat ook vanmorgen. O, mogen we onder de indruk van dat wonder aan uw voeten neerzingen. Mogen dat de inhoud van ons leven worden. Dat ge doet wat niet mogelijk was. Dat ge een wonder werkt. Ook onder ons, namelijk dat vijanden met God verzoend worden en dat goddelozen tot kinderen Gods worden aangenomen. Dat mensen die zijn afgeschreven
door uw goddelijke wet en uw heilige recht, die van u gescheiden leven, omdat ze de band met u verbroken hebben, die onder de vloek gekomen zijn, omdat ze uw wegen niet hebben bewaard, vanuit die diepte der ellende worden opgehaald, met de koorden van uw eeuwige liefde, en weer een plaats krijgen aan s vaders dis, en aan uw rechterhand mogen zitten, als hadden ze nooit zonde gedaan, die weer mogen eten van het gemeste kalf, omhangen met het kleed van uw gerechtigheid, die het teken der verbondenheid in die gouden ring, die u zelf aan hun vinger gedaan hebt, het bewijs mogen hebben van uw vaderlijke ontferming, die de band door u gelegd mogen ervaren, als de band der liefde en des vredes. O God, dat geheim kent de wereld niet, dat geheim dat openbaart u aan uw beminde. Laat dat de troost en de blijdschap zijn van alle neergebogen harten, van alle die geen volkomen geloof hebben, van alle die worstelen om uit de duisternis tot het licht te mogen komen, van alle die als gebrokenen van hart en als verslagenen des geestes over deze aarde gaan, van alle die als vreemdelingen op deze wereld zoeken strijdend in te gaan in die gouden Godstad, waar de gemeenschap met het Lam toreloos gesmaakt zal worden. Heere, onze zonden getuigen tegen ons, maar uw genade, uw bloed, reinigt van alle zonden. O Heere Jezus, indien wij niet gezondigd hadden, had gij geen middelaar behoeven te zijn, maar nu zijt gij een middelaar, omdat wij gezondigd hebben. Heere Jezus, wij horen bij u, want bij een zaligmaker horen zondaren. Trek ons dan tot u, opdat we de verzoenende kracht van uw bloed zouden mogen ervaren, en in de verzegelingen van uw heilige geest zouden mogen geloven, dat u ook onze zonde wegdeed uit uw boek, en dat ge geen derzelfde ooit meer gedenken zult. Heere, daarop wacht onze ziel. Sterk ons door het woord uw genade. Laat ook degenen die nog onbekeerd zijn, die u niet lief hebben, en in wiens leven met dien de zonde ook niet vergeten zijn, laat die vanmorgen toch uw nodigende stem mogen horen. Doe het ze ook geloven dat er plaats is aan uw voeten, dat ge nog even dezelfde zijn, die het ellendige niet verstoot, die het verstrooide zoekt, die het kreupele verbindt, die het goddeloze met God verzoent. Ook onze kinderen, onze jongens en meisjes, leer ze luisteren naar het woord der zaligheid. Leer ze geloven, o God, dat er bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn. Doe ze zich haasten om ons, om ons levenswil, want we weten niet hoe lang we leven. O kinderen sterven, ze verdrinken, ze komen om in de ongevallen die dagelijks plaatsvinden. Ze worden ziek en ze sterven. En wat dan? Wat dan? Want ook kinderen moeten, als ze sterven, voor uw rechterstoel verschijnen. Ook voor jongens en meisjes geldt het dat na de dood het oordeel volgt. En dan de weg geweten en hem niet bewandeld te hebben. De bloem van ons leven te hebben overgegeven aan de zonde en aan de wereld. O Heere, leer ons u vroeg zoeken, opdat we u vinden zouden. Ja, laat zien dat waar we onze hals weer gaan buigen om het juk van Christus te dragen, om de kroon ons weer op de slapen gedrukt wordt en ons leven betekenis en waarde en uitzicht krijgt. Ondanks alles wat de wereld ervan zegt. Want Sion is altijd een spot geweest voor degenen die stil en gerust zijn. Sion is altijd het voorwerp van verachting geweest. Altijd heeft de wereld het hoofd geschud over degenen die schreien naar God. Altijd is uw kerk de verachting, de vervolging, de haat der wereld deelachtig geweest. Maar laat dit ons niet schromen uw voetstappen te drukken, want u hebt het zelf gezegd. Een discipel is toch niet meer dan zijn meester, en een dienstknecht niet meer dan zijn heer, opdat we een welgevallen mochten hebben, daarin dat we uw smaadheid mogen dragen, want het is ons het zekerste bewijs dat we niet meer van de wereld zijn. Heere, geef u ook aan allen die met ons naar uw huis niet konden komen op deze dag een zegen. Laat de zieken en de ouden van dagen hun oog op u geslagen hebben. Wil u hun lichamen genezen, maar bovenal hun in het kruis dat u hen oplegt, verenigen met uw goddelijke wil. Laat al degenen die in rouw en in moeite eenzaam hun dagen slijten, mogen weten dat er een verlosser in den hemel is, die een man is van de weduwen en die een vader is der wezen. En vertroost ze door uw goddelijke tegenwoordigheid, ook op deze dag. Zie neder met gunst en in ontferming op uw gemeenten, overal waar u die vergadert. Laat ook aan deze plaats uw dienaar gezegend worden, zodat hij spreken mocht de woorden Gods uit kracht die God verleent, dat de armen en de kleinen door u werden ontfermd, dat zondaren zich mochten afkeren van het pad der ongerechtigheid, en dat de naam uw heerlijkheid door ons geroemd en geprezen werd. Een horend oor en een opmerkzaam hart, het is van den Heere. O, schenk het ons, barmhartige God. Hoor ons, zo barmhartige God, uit de hemel, uit de troon van uw genade, en dek ons in de schaduw van uw vleugelen, voor tijd en eeuwigheid, naar ziel en lichaam, ons en onze kinderen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 86, het derde en zesde vers.
woord des Heren, geliefden, terwijl ik wij u vanmorgen willen prediken, staat in Lucas 7, daarvan het 47ste vers, deze woorden. Daarom zeg ik u, haar zonde zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Lucas 7, vers 47. Deze tekst en het verband waarin wij hem vinden spreekt ons van ware vrede tegenover valse vrede. Het gaat dus in deze tekst over de ware vrede. De ware vrede tegenover de valse vrede. Die ware vrede is openbaar gekomen door Jezus Christus, wordt uit de vruchten gekend. In Lucas 15 lezen wij dat velen uit de tollenaren en de zondaren tot hem komen. Niet alleen uit de tollenaren en zondaren, maar ook uit de fariseeën en schriftgeleerden, maar met een geheel ander oogmerk. Immers, daar in Lucas 15 lezen wij dat, waar de tollenaren en de zondaren tot hem kwamen om zijn woord te horen, fariseeën en schriftgeleerden tot hem kwamen zeggende, deze ontvang de zondaars en eet met hen. En hiermee openbaarden ze de bittere verachting die uit hun hart opsproot en die ze niet binnen hun lippen konden houden, maar die zich een uitweg banen moest voor de oren van het volk. Verachtelijk zeiden ze, je kan wel zien wie dat is, want soort zoekt soort. In dit licht en mede naar aanleiding daarvan spreekt de Heere ook deze woorden, immers ook aan de woorden die aan deze geschiedenis voorafgaan, staat dat de overste des volks maar niet begrepen dat hij zulke goede vrienden wilde zijn en op zulke goede voet wilde leven met diegenen die zij miskende, die zij verachtte, omdat het zondaren waren. Om dit verwijt te kunnen begrijpen, moet u zich eerst voorstellen hoe men in die dagen in het algemeen over de mensen die in Israël leefden dacht. In de eerste plaats waren er mensen die zich verbonden hadden om de inzettingen des Heren nauwkeurig te onderhouden. En die als loon daarop verwachten, als goede kinderen van Abraham, ook een goede plaats in het vaderhuis te zullen ontvangen. In de tweede plaats was er een grote hoop mensen, aangeduid met het woord zondaren, waaronder de tollenaars en baaiersklanten en al die mensen die openbaar gezondigd hadden, publieke vrouwen, al die mensen van wie men wist, dat zijn openbare zondaren. Maar die schare bestond niet alleen uit die tollenaren en die vrouwen en die dieven en die moordenaars en die hoereerders. Nee, die schare die werd vermenigvuldigd door die grote groep van mensen die, nou we zouden in deze dagen zeggen, behoorden tot die echte liberale Joden. Die heb je nu ook nog zoveel in Israël. Er is een kleine groep, ook nu nog, die zich verbonden heeft om de inzettingen des Heren door Mozes als een volk gegeven nauwkeurig te onderhouden. Maar daarnaast leeft een hele grote groep van Joden die al die inzettingen door God aan Mozes gegeven, beslist niet meer onderhoudt. Ze stellen er nog wel prijs op Jood genaamd te worden. En zeker ze vechten voor hun nationaliteit. En ze scharen zich nauw aan een tegen elke vijand die hun volksbestaan belaagt. Maar toch, zij hebben vergeten de inzettingen des Heren. En zij wandelen zo zoals ik straks zei, als van die vrijdenkers, hoewel ze prijs stellen op de naam van kind van Abraham. Nou, zo was dat in die dagen ook al. Een kleine schare dus, die zich verbonden had om de wet te onderhouden, die daar ook naar hun opvattingen zeer wel in slaagde, en dan die grote schare van mensen die dat beslist niet deed. Zeker, die wel blij waren dat ze kinderen Abrahams waren, die wel prijs stelden op hun besnijdenis, maar die er overigens toch geen voet voor verzetten, althans niet in die zin van die kleine groep die zo nauwkeurig alle plichtplegingen waarnam om daardoor de eeuwige zaligheid te mogen beërven. Tussen deze twee groepen was een hele dikke, hoge muur. En nu komt de Heer Jezus en die doet net alsof dat onderscheid er helemaal niet is. Die trekt zich van die muur die opgebouwd was tussen die zondaren en tussen die rechtvaardigen, laat ik ze dan zomaar noemen, die meende rechtvaardig te zijn in de onderhouding van de wet, die trekt zich van die muur helemaal niks aan. En hij bemoeit zich zowel met de een als met de andere groep. Ja, hoe langer zijn bediening duurt, hoe meer ze zien dat hij zich begeeft aan de kant van de zondaar. En naarmate dat de hardheid van het hart van fariseeën en schriftgeleerden en ouderlingen toeneemt, laat hij ze varen, die blinde leidslieden der blinden, en keert zich tot het blinde volk. Tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar erkent Jezus, want hij is die leraar, erkent Jezus dan niet het onderscheid tussen rechtvaardigen en tussen zondaren? Is er dan bij hem niet een grens tussen degenen die de wil van God doen en die hem niet doen? Zijn alle mensen hem dan even na? Kijkt hij dan niet naar ons hart en naar onze daden? O zeker. Christus trekt de scheidslijn scherp tussen degenen die van hem zijn, de gegevenen zijns vaders die tot hem komen, en degenen die niet van hem zijn, die hem niet van den vader gegeven zijn, en dus ook niet tot hem komt. Maar die grens loopt op een heel andere plaats als dat het volk in die dagen dacht. O zeker, die grens is er. Maar anders als dat het volk van Israël zich voorstelde. Straks zal hij het duidelijk maken in die gelijkenis die hij aan Simon zal voorstellen, tussen die 500 en tussen die 50 penningen schuld. Dan zal hij het laten zien. Maar, en dit zal hij aan Simon trachten duidelijk te maken, al is het waar dat de een slechts een kleine schuld heeft en de andere een enorm grote schuld. Deze beide, zegt hij, hadden niets om te betalen. Dus die grote zondaren en die kleine zondaren. Begrijp u eventjes wat ik bedoel? Hè? Ik weet wel, u kunt daar natuurlijk onmiddellijk tegenin zeggen, er zijn geen kleine zondaren, en daar ben ik het vanzelf ook mee eens. Maar dan begrijpt u de bedoeling van de tekst. De grote zondaren, de mensen met 500, zowel als de mensen met 50 penningen schuld, die hebben niets om te betalen. Deze beiden moeten gerechtvaardigd worden uit genade. Kijk,
En daar loopt nou de scheidslijn. De scheidslijn loopt dus niet tussen die grote en tussen die minder grote zondaren. Maar de scheidslijn loopt tussen de zondaren, klein of groot. En tussen degene wiens zonden zijn vergeven. Daar loopt de scheidslijn. En dan merkt u wel, dan loopt die scheidslijn niet zoals de Joden hem trokken. En niet zoals wij hem ook dikwijls trekken. Al weten wij natuurlijk wel, en al beleiden wij ook wel, dat daar de scheidslijn loopt waar Jezus hem trekt. In de praktijk van ons leven leggen we die scheidslijn vaak heel anders. Dan smokkelen we ons min of meer bewust toch aan die kant waar die mensen met 500 penningen of talenten schuld niet staan. Aan die kant waar dan, nou ja, we zijn niet rechtvaardig, dat durven we niet te zeggen. We zijn geen goede mensen, dat zullen we wel oppassen te beleiden. Maar we behoren misschien tot die mensen met 50 penningen. Mensen met 50 penningen schuld. Wij zijn mensen die de waarheidsgetuigenis geven. Wij zijn mensen die weten dat een mens van God bekeerd moet worden. Wij weten dat niemand zonder schuldvergeving de hemel zal kunnen binnengaan. Wij weten dat het een vrij soeverein werk is van Gods genade. En wij weten dat we het niet verdiend hebben. Maar met dat al kunnen we toch nog prinsheerlijk op onze stoel blijven zitten. En ons kopje koffie drinken. En onze vakantie uitvieren. En het doet ons niks. We kunnen vrolijk werelds leven. Met de wetenschap. Dat we nou ja. Schuld hebben. Maar dan toch maar 50 penningen. En kijk. Nu wil de Heere Jezus. Ons in deze morgen. Aan dat kwaad ontdekken. En nu komt hij vanmorgen tot ons. En u zegt die mensen. Niet dit. Of ge 50. Of 500. Maal tegen mij zondigde. Maar dit. Dat ge zondaar zijt. Dat is uw nood. En dat moet ook. Uw schuld zijn. Dan loopt de grens daar. Waar we of zondaar zijn. Die of 50 of 500 penningen schuld hebben. Of aan de andere kant. Waar we met die schuld voor God gekomen zijn. Gesmeekt hebben om ontferming. En zijn genade hebben ervaren in ons leven. Want wij allen hebben een borg nodig. Dat moet onze nood zijn of worden voor God. Wij mogen niet als zulke onwetende zijn. Simon, die Jezus genodigd had, een van de fariseers uit die dagen, heeft gedaan alsof hij hiervan onwetend was. Hij ging eigenlijk, als we ten diepste doorzien, een spelletje spelen met de heilige waarheden. Want wat ging hij doen? Wel, hij zou Jezus wel eens beproeven of hij nu waarlijk diegene was waarvoor hij zich uitgaf. Of hij nu echt de aan de vaderen en nu gekomen Messias was. Dus hij wilde deze waarheid waarvan hij overtuigd had kunnen zijn, indien hij de schriften onderzocht had. Hij wilde deze waarheid gaan beproeven. Of het toch wel waarheid was. Vooralsnog twijfelde hij aan die waarheid. Vooralsnog hield hij Jezus op een veilige afstand. Ook al nodigt hij hem in zijn huis. O, dat is de zonde van veler hart. Niet het buigen voor de waarheid. Maar het altijd maar weer beproeven. of het woord van God toch wel waarheid is. Al zegt de Heer nog zo nadrukkelijk dat hij geen lust heeft in uw dood. Gij heimelijk zeggen, ja, dat kan God nou wel zeggen, maar laat hem het dan eens waar maken. Al is het dat de Heer zegt, ik ween om uw ongeluk en ik breid mijn armen naar u uit. Het ligt niet aan mij, indien ge nog zorgeloos en onbekeerd voortwandelt, dan wij daartegen inbrengen. Ja, maar een mens heeft het toch van zichzelf niet. Nee, daarom zegt God juist dat hij het uit een hemel geeft. Dat hij het meebrengt van zijn vader. Dat hij het aan goddelozen geeft om niet. Daarom nodigt hij ons, gij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet zonder geld en zonder prijs. Juist omdat God weet dat het uit ons niet voort kan komen. En dat we onszelf niet bekeren kunnen. Juist daarom heeft God zijn zoon gezonden. Opdat we geloven zouden. En gelovende in hem vrede en het eeuwige leven zouden hebben. O, wat is ook ons leven vaak een spotten met het heilige. Zoals de mannen van Asdod gedaan hebben. En dat waren nog Filistijnen. Zij zeiden het ook als die ark des Heren hun in de handen gevallen was. En ze hem gebracht hadden in de tempel van Dagon. En Dagon voorover ter aarde geduikeld was. Dan richtten ze Dagon met mannenmacht overeind. En als dan de volgende dag Dagon weer plat op de grond ligt. Zijn hoofd eraf en de palmen zijn er handen eraf. Dan zeggen ze, ja, dat is toch wel eigenaardig. Dat onze geduchte God, die ons zoveel overwinningen gegeven heeft, nu valt voor die gouden kist. Voor dat symbool van de God van Israël. Het is toch wel eigenaardig. Weet je wat, zeggen ze, als de Heere ze bezocht heeft, stad voor stad, met boze pestzweren en met een menigte van muizen die het tekoren van het land heeft opgegeten. Weet je wat, zeggen ze, we zullen die God een offer brengen. En we zullen die God een teken stellen. 5 gouden spenen naar de vormen van de pestbuilen. Waarmee God ze geslagen had. En 5 gouden muizen, dat is het offer. En dan zullen we een teken vragen. We zullen 2 zogende koeien nemen. Voor een nieuwe wagen spannen. Want alles wat aan God gewijd wordt, dat moet vlekkeloos zijn. We zullen het op een nieuwe wagen, voor een nieuwe wagen spannen. De ark erop zetten. En dan zullen we kijken wat die stomme dieren doen. Of ze dan terug willen naar de stal waar hun blatende kalveren zijn. Of dat ze heen gaan de weg naar Israël. Ze zijn ervan overtuigd dat Dagon gevallen is. Tot 2 toe heeft God het duidelijk laten zien dat hij God. En toch vragen ze een teken. En ze lopen straks als oudste achter de koeien aan. Deze stomme dieren worden door de geest Gods geleid. Om de ark te dragen in het midden van Israël. En dan zou je zeggen, nou, ze hebben een teken gevraagd. En de Heer heeft een teken gegeven. Nou is het toch wel duidelijk, hè. Nou moeten al die Filistijnen toch wel zeggen, de God van Israël is God. Dacht u dat? Wel nee, geliefde, als je een teken vraagt in je ongeloof. Dan zegt de Heer tegen Bileam, ga maar. Ga maar, dan zou je het wel zien. Als je dan zo graag dat geld hebt van Balak, dan ga je maar. Maar ik waarschuw je, mannetje, en ik heb je gewaarschuwd. Het is de weg van het verderf. Dan zegt de Heer, hol maar. Ga maar. Als we tekenen blijven vragen om God te beproeven. Die Filistijnen zijn niet tot God bekeerd. Ook al deed God het teken komen. En ook al gaan die stomme dieren de weg naar Bethsemes. Wel nee, tot aan de dag van vandaag, zegt de schrijver. Durven de priesters vandaag al niet op de dorpel te treden. Want daar lag zijn hoofd. En daar hebben de palmen van zijn handen gelegen. Zie je wel? Ze blijven Dagon aanbidden en zelfs die dorpel waarop hij neergevallen is, die is voortaan heilig. Snap je nu de domheid van mensen die het aan God niet gewonnen geven? Ja, wij zijn geen Filistijnen. Nee, maar we doen vaak soortgelijk. Ook wij die de naam van Christen dragen. We zijn zo vaak bezig om God te beproeven. We beginnen al met te stellen dat het zomaar niet gaat. We beginnen al met te zeggen, ja, maar. En dan werpen we onze vurige pijlen naar God. Zie, geliefde, in deze geschiedenis heeft God ons
daaraan willen ontdekken. En dat woord komt nu evenzo tot ons. Dat zijn dagen geweest. Het waren nog niet de allerlaatste dagen van de Heer Jezus. Want toen nodigden de fariseeën hem beslist niet meer in hun huis. Maar hier was het nog een dag dat de fariseer hem nodigde. Zijn naam is Simon. En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in des fariseers huis, zat hij aan. Dat is al een onbeleefdheid dat wij hier lezen. En ingegaan zijnde zat hij aan. Zo ging het niet in een oosters huis. Wanneer iemand genodigd werd als vriend om met hem samen te eten, dat is naar oosterse wijze een bewijs van vereniging en van vriendschap, dan werd zulk een vriend tenminste toch door een van de knechten een schaal met water en een doek aangeboden, opdat hij zijn voeten zou kunnen wassen. En wanneer het een vriend was die men zeer lief had, dan liet men de voeten wassen door een knecht, door een slaaf of door een slavin. En vanwege de harde weg en de felle zon en de vele vermoeienissen en de droogte zalfde men dan vaak ook de voeten met olie en tot meerdere heerlijkheid en tot een welriekende reuk het hoofd met zalf. En men kuste zo iemand tenminste op zijn schouder, maar ook wel op het gelaat, wanneer men zijn hartelijke vriendschap en blijdschap wilde bewijzen. Wel nu, Simon die heeft Jezus genodigd. Hij heeft van deze man veel gehoord, maar hij heeft ook nog veel bedenkingen. Maar goed, hij zal hem dan nodigen en dan zal hij hem beproeven of hij waarlijk de Messias is. De van God gezonde verlosser. En dat doet hij op deze koude, kille wijze. Jezus komt binnen en die mag daar aan de tafel gaan zitten. Als vriend, maar die hij op een afstand houdt. Want Simon wil beslist niet tot de vrienden van Jezus gerekend worden. En de mensen die met hen aanzitten, die moeten toch wel goed zien dat er een niet al te nauwe band is tussen Simon en tussen Jezus. En daarom geen kus en niet de voeten wassen en zeker niet het hoofd zalven met zalf. Beslist niet. Maar dan toch wel vriendschap. Vriendschap om te onderzoeken of God waarachtig is. Of Jezus de Messias is. En terwijl dat Jezus daaraan zit, want hij laat zich nodigen en hij ondergaat deze belediging, want dat was het voor een oosterling zeker. Hij ondergaat deze belediging en hij zit aan de tafel. En terwijl dat hij daar aan de tafel zit, komt er een vrouw binnen. Een vrouw, haar naam is niet bekend. De stad waar het gebeurde is niet bekend. En haar zonden zijn niet bekend. Ik denk dat de Heere dat er gemakkelijker gedaan heeft, opdat gij vanmorgen uw naam daar mag invullen. Want het is niet belangrijk uit welke stad ze kwam. Het is zelfs niet belangrijk hoe zij heette. En het is ook niet belangrijk aan welke zonde ze schuldig stond. Maar het was een zonderes en de hele stad wist het. Al die mensen die daar in het huis van Simon waren, die zeiden, oh, daar heb je die vrouw. Dus het was een openbare zonderes. Nu, ik zeg dus, geen naam van de stad en geen naam van de zonde. We hoeven daar verder ook niet over te filosoferen. Het was een zonderes, dat stond vast. Het was een mens die bekend stond als zonderes. En dat mens dat heeft van de Heere Jezus gehoord, dat is vast en zeker. Ik ga u nou geen dogmatisch verhaaltje vertellen van, omdat die vrouw weende, moet ze eerst door de Heilige Geest bearbeid zijn. Heeft ze eerst haar schuld leren kennen, is ze dit en dat. Nee, maar dat is dan toch wel de goddelijke orde die de Heere in het leven van elke zondaar houdt. We weten van deze vrouw maar heel weinig. We weten alleen dat ze doordrong als zondares in het huis van zo'n voorname van het volk, zo'n fariseer. Daar moet toch wel een innerlijke drang in haar ziel geweest zijn die haar tot zulke stoutmoedige daad bracht. Want, u weet het, de fariseers wilden beslist niet in de huizen van de tollenaren en van de zondaren ingaan.
Als ze voorbij kwamen op straat, dan namen ze hun lange mantels in hun hand, opdat ze toch met hun jassen, met hun lange mantels, de muren van hun woning of de dorpels niet zouden aanraken. Want ze zouden onrein worden alleen door het aanraken van een woning waarin een zondaar, een tollenaar woont. En nu komt daar notabene zo'n vrouw die in de hele stad bekend was, die komt daar zo de deur binnen en ze kijkt even het gezelschap rond en ze denkt, ja dat is hem, dat is hem. Ze durft niet voor hem te gaan staan, ze durft zich niet aan te dienen bij hem, ze durft hem zelfs niet aan te spreken, maar ze gaat heel stil achter bij zijn voeten staan. U weet wel, de oosterling die lag zo op een rustbank met zijn hoofd op zijn hand en zijn voeten zo naar achteren gekeerd. Ze gaat dan achter bij zijn voeten staan, haar ogen naar de aarde en daar weent ze. Ze heeft hem gevonden, ze heeft hem gevonden. Ze heeft hem gevonden van wie ze gehoord heeft, wiens stem ze gehoord heeft, wiens redenen ze heeft aangenomen, wiens woord ze geloofd heeft. Ze heeft hem gevonden. Ja, geliefden, Christus heeft tot haar gesproken, waar en onder welke omstandigheden, we weten het niet. Maar dit is zeker, het woord van God is haar te sterk geworden. En de Heere heeft, zoals hij eenmaal bij die Samaritaanse deed, ook haar leven blootgelegd. Haar ganse leven. Hij is als die enige man, als die zevende man, als die volmaakte man, ook in haar leven ingekomen. Niet om haar ongeluk nog groter te maken, maar om haar aan haar zonde te ontdekken. Opdat ze haar nood tot hem zou uitschrijven en ze vergeving haar ongerechtigheid van hem zou ontvangen. Dat woord der waarheid tot haar gesproken, dat heeft ze gehoord. Want als u die orde niet vasthoudt, dan is deze daad van deze vrouw een daad waar we niets van begrijpen. En dan hangt het zomaar al iets los in de lucht. Dan hebben we er ook geen enkele troost uit wanneer we met deze vrouw in deze gestalte ooit aan Jezus' voeten hebben mogen schreien. Maar juist dit is het bewijs dat het woord des levens in haar hart is ingegaan. Dat het woord der waarheid haar zo gegrepen heeft dat ze haar zondig leven heeft verlaten. En dat ze in haar leven ervaren heeft dat hij gekomen is om haar zonde weg te nemen. En haar leven weer te doen beantwoorden aan het doel waartoe God haar gemaakt heeft. En daar is ze intens gelukkig mee. En dat geluk dat wil ze openbaar. Die ongekende blijdschap die moet ze uitspreken. O, al was het maar uitschreien aan hem die haar die gunst heeft betoond. Kent u die drang der ziel die door alles heen breekt? Laat dan Simon zeggen, laat de fariseer zeggen. Laten de mensen zeggen, laat Jezus zelf zeggen wat hij wil. Maar zij zal hem zeggen hoe lief ze hem heeft. Ze kan het niet zeggen. Ze staat daar met een hart tot destens toegevuld. Ze kan het niet uitspreken. Maar haar tranen zeggen haar hoeveel ze van Jezus houdt. En als ze dan plotseling bemerkt dat de stroom haar tranen zijn heilige voeten bezoedelt, dan schrikt ze. En dan ontneemt ze zich de haarband en schudt ze haar lokken over de voeten van Jezus en wrijft het stof van zijn voeten weg. Het stof met haar tranen. En als ze dat gedaan heeft, neemt ze uit een der plooien van haar kleed een fles. Een albaste fles met kostelijke zalf. O, het is niet dezelfde geschiedenis als de geschiedenis van Maria. Daar zijn te veel verschillen in deze geschiedenis om zoals sommigen het gedaan hebben deze geschiedenis te vertellen. Maar het heeft er wel gelijkenis mee. Het was wel door diezelfde liefde die alle tot liefde nood mocht. En zij neemt ook die fles en zij stort de zalf uit. Ze durft niet op zijn hoofd, maar dan op zijn voeten. Haar kostelijke zalf voor zijn heilige voeten. En daarin bewijst ze haar hart met het breken van de kruiken, met het uitstorten van haar zalf. Stort ze haar hart uit aan zijn voeten. Dat heeft zoals later ook in het huis waarin de discipelen met Jezus zaten en waar Maria hem gezalfd heeft tweeërlei uitwerking. O Jezus, hij weet het, hij kent haar hart. Hij weet dat dit de openbaring is van zijn eigen werk. de vrucht van hetgeen hij in haar bracht. Deze tranen vergadert hij in zijn fles. En die onuitgesproken liefde streelt zijn hart. Terwijl hij als borg de weg gaat. Hier ziet hij ze komen. Als een loon op zijn arbeid. De gegevene van de vader. Hier heb je ze die het van hun vader gehoord hebben. En die komen tot hem. Hij is er blij mee. Maar niet alle in dat huis zijn er blij mee. Oh nee, in tegendeel. Hij kent het hart van de fariseer. En de fariseer die hem genood had, zulkziende, sprak bij zichzelf. Hij durfde het nog niet op Jezus te zeggen. Hij sprak bij zichzelf. Zeggende deze. Indien hij een profeet ware, zouden wel weten wat een zalige vrouw deze is die hem aanraakt. Want, zij is een zondares. Hier heeft hij het bewijs gevonden. Hier heeft hij het bewijs. Dat Jezus niet de Messias was. Waarom dan niet? Wel, hij zegt nou, als hij een profeet was. De gedachte leefde in die dagen dat de profeten ook alleszieners waren en alles wisten. Overigens een verkeerde gedachte. Al heeft de Heer ze soms meer geopenbaard dan anderen. Maar indien hij een profeet was, dan zou hij weten hoedanige en wie deze vrouw is. Want, zegt hij, het is een zondares. Ze behoorde tot die groep. Waar hij zich nimmer mee zou hebben ingelaten. Die moest worden afgeschreven. Omdat ze de inzettingen des Heren niet zoals zij hadden onderhouden. Want zij is een zondares. En dat was waar. Dat was waar. Maar wat niet waar was. Was de gedachte van Simon. Hij is geen profeet. Weet je wat Simon niet wist? Wat hij niet weten wilde. Wat schuldige onwetendheid was dat Jezus niet alleen een profeet is, maar dat hij ook priester is. Dat hij niet alleen zegt, gij zijt een zondares. O, dat doet God nooit tot mensen die hij zalig maakt. Die hij trekt uit deze duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij zegt nooit alleen maar, gij zijt een zondaar. Dat is een profetische bediening. Zeker. Alle die zalig zullen worden. Ontdekt hij aan hun zonde. Grondig. Recht. En hartelijk. Zodat ze buigen. Voor zijn goddelijke wet. Voor zijn heilige recht. En het hem gewonnen geven. En zichzelf veroordelen. Maar tot dit buigen zouden we nooit komen. En tot dit hartelijk gewonnen geven aan de Heer, zullen we nooit onze knieën buigen voor hem en onze tranen aan hem uitschreien. Indien die niet meer was dan alleen een profeet die ons aan onze zonde ontdekt. Indien hij niet ook tevens was de priester die ons ontdekt. Ja, maar om ons daarvan te verlossen. Die ons ontdekt aan onze zonde, ja, waarachtig ja, maar om die zonde ons te vergeven. En die vergevende liefde Gods in de ontdekkingen van onze zonde zijn het werk van de barmhartige priester. En daardoor is deze vrouw tot bekering gekomen. En daardoor heeft deze vrouw haar vorig leven vaarwel gezegd. En daardoor dringt deze vrouw door. Door dat hele gezelschap van alle hooggeplaatsten. Totdat ze hem vond. Die haar zielen lief heeft. Daarom waren er voor deze vrouw geen bergen te hoog. Zij moest tot hem komen. Tot hem komen. Die haar ziel lief had. Zij moest hem vinden. En zo ze hem gevonden had. Dan zou ze hem al haar liefde waardig schatten. Wijl hij haar rechterhand wou vatten. Kent u deze ontdekkingen van Gods genade? O, dan doen de zonden pijn. Vreselijk pijn. Maar dan weren de zonden ons niet uit de gemeenschap met God. Maar dan is het zo. Dat de ontdekking van onze zonde ons te meer naar God dringt. Voor we niet kunnen bestaan. Maar zonder wie we ook niet leven kunnen. Die ons doet uitroepen genade. O God, genade. Dan bekennen we onze overtreding. Dat we tegen de Heere, onze God, hebben gezondigd. Die ons wel gedaan heeft. Van het uren van onze jeugd af aan. En Jezus antwoordde, zeide: Simon, ik heb u wat te zeggen. Het was de gewoonte wanneer men aanlag aan de maaltijden in het oosten dat men elkaar onderwees. Die tafels duurden soms urenlang. Men had dan hele gesprekken op allerlei gebied, godsdienstig en zedelijk en ethisch gebied. En men vond het dan geweldige eer wanneer moeilijke vragen gesteld werden die konden worden beantwoord. Wel nu, de Heere Jezus maakt van dit recht ook gebruik. En hij vraagt aan Simon: ik heb u wat te zeggen. Simon, al blij dat hij in het gesprek gemengd wordt en u eindelijk de gelegenheid zal krijgen om te zeggen hoe dat hij over Jezus denkt, zegt: meester, zeg het. Jezus zeide: een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als ze niet hadden, let wel, als ze niet hadden, 50 of 500, als ze niet hadden om te betalen, dan schold hij het haar beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide: ik acht, de beleefdheid neemt hij in acht. De ootmoed, ik acht, met andere woorden, ja, dat is mijn mening, maar ach, zoals die mensen meer zijn, ze zeggen: ik geef hem graag voor een betere, hoewel ze in haar hart overtuigd zijn dat er in de hele wereld geen betere is natuurlijk. Ik acht dat hij het is die hij het meest kwijtgescholden heeft. En Jezus zegt tot hem: je hebt recht geoordeeld. De vraag was nogal eenvoudig en het antwoord klopte precies. Maar nu de toepassing. En hij zich omkerende, Jezus namelijk. Jezus, u moet het zo zien, Jezus ligt dus zo aan die tafel. En hij keert zich zo met zijn gezicht om naar die vrouw die daar aan zijn voeten staat. En Jezus omkerende tot die vrouw, zeide tot Simon: ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar haar hoofds afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt ge mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten, met zalf gezalfd. Dus niet mijn hoofd met olie, maar mijn voeten met zalf. Lees goed op, let goed op die tegenstelling. Daarom zeg ik u, haar zonde zijn haar vergeven, die vele waren. O, niet alsof deze vrouw door haar wenen vergeving van zonde verkreeg. Ze heeft vergeving van zonde gekregen toen ze het woord der gerechtigheid geloofde, dat Jezus in de wereld gekomen was om haar verloren leven uit de drek der zonde op te richten. Toen is ze gerechtvaardigd. Want we worden gerechtvaardigd wanneer we geloven dat Jezus met zijn bloed voor onze zonden genoeg gedaan heeft. Maar, alhoewel het waar is dat alle gelovigen door God gerechtvaardigd zijn, hebben lang alle gelovigen niet de zoete verzekering daarvan in de verzegelingen van de Heilige Geest aan hun ziel. En nu heeft deze daad der vrouw haar hier gebracht. Haar doorbreken door de liefde en haar nedervallen aan Jezus voeten is de weg. Dat God door zijn Heilige Geest nu ook haar rechtvaardig zijn voor God haar verzegelt. Met de eigen woorden van de Heere Jezus die tot haar zegt: haar zonde zijn haar vergeven, die vele waren. O, de Heere heeft eerst gezegd, ziet gij deze vrouw? En toen zijn aller ogen op haar gericht. Ziet gij deze vrouw? O, die woorden gingen diep in haar ziel in. Want wat zal Jezus antwoord hierop zijn? Indien hij met haar naar recht zou handelen, dan zou hierna komen, werp ze uit, uit uw huis en uit mijn gemeenschap. Dat zou billig zijn, want de hele stad wist het, en ze wist het zelf ook, ze was een zondares. Het zou billig zijn, als Jezus gezegd had, Simon, ziet ge deze vrouw? Deze zondares, die tegen al mijn geboden zwaarlijk heeft overtreden en geen derzelfde gehouden, werpt ze uit. Ze zal met de rechtvaardige niet gerekend worden. Maar dat zegt Jezus niet. Dat zegt Jezus nooit tot mensen die komen en die hun hart leeg schrijven vanwege zijn weldadigheid aan hun bewezen. Aan zijn moeder. Hij zegt, haar zonden zijn haar vergeven. Nu mocht ze van God weten wat God in haar hart gedaan heeft. Nu mocht ze verzekerd worden door het woord van de Heer Jezus. Dat het waarachtig was wat ze in haar ziel ervaren had. En wat ze uit mocht schreeuwen aan zijn voeten. Geliefden, wat is dat een zegen. Als de Heilige Geest ons in ons hart verzegelt, wanneer we zittende onder het woord mogen horen, dat hetgeen hier gebeurt, hier geschreven staat, dat hetgeen we hier ervaren, hier verkondigd wordt, dan zegt mijn ziel, amen. Dan sluit God ons erbij, dan zijn we kinderen Gods, dan zijn onze zonden verzoend, want een ieder die in Jezus gelooft, die heeft vergeving van zonde. Toetst uw geloof aan haar daden. Hieraan kunt ge twijfelen of uw geloof oprecht is. Ze is gekomen. Simon had een valse vrede. En degene die met hem aanzat en dachten zoals hij. Zij leefde bij de vrede van hun eigen werk. Zij leefde bij de vrede van hun eigen pretenties. Dat was het volk dat een claim had op de hemel. Zij wisten het zeker dat de schoot van Abraham voor hen was. Maar ze beproefde God of hij toch wel waar was. Ze beproefde Jezus of hij toch wel een zaligmaker was. Straks dan zitten ze met de stukken van hun eigen gemaakt geluk. En het eind van deze beproeving zal zijn. Hij is het niet, want het ongeloof buigt voor geen enkel teken. Ook al betoont Jezus deze vrouw te kennen. En ook al zegt Jezus als God uw zonden zijn u vergeven. Dan buigt het ongeloof nog niet. Het ongeloof buigt nooit. Al stond Jezus hier in de midden. Met een stralenkrans om zijn hoofd. En al zou u alle op zijn kleed en op zijn dij geschreven zien staan. Koning der koningen en Heer der heren. Zonder dat dierbaar geloof dat door de liefde werkende is. Buigt u niet voor hem. Maar een kruimpje van dat zoete geloof, van die hartelijke vereniging met hem, door de arbeid van zijn dierbare geest aan onze ziel, doet ons niet langer zoeken of zijn woord de waarheid is, maar doet ons buigen onder de waarheid. En doet ons zeggen, Heere, u zijt, of u het voor mij wilt zijn, o bevestig dat in, maar ge zijt het, dat weet ik zeker. O, aan u is geen onrecht, de schuld is niet bij u. Het is uw schuld niet, Heere Jezus. Ik heb tegen u overtreden en ik deed wat kwaad was in uw heilige ogen. En dan zegt u tot uw vrouw, vrouw, ga maar weg. Vrouw, ge moogt in vrede naar huis gaan. Uw schuld is u vergeven. Uw zonden zijn weggenomen. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Hij zeide tot die vrouw, uw geloof heeft u behouden. Gaat heen in vrede. Onze tekst zegt ervan, ze heeft veel lief gehad. Niet zo zoals de Romeinse kerk zegt, Die vrouw die had veel van de Heere lief. Die had de Heere veel lief. En daarom heeft de Heere ze nu de schuld gegeven. Natuurlijk niet. Dat wand, dat slaat niet op haar tranen. U kunt op de barometer kijken en u kunt zeggen, kijk, die barometer die staat op 33 graden. Dus schijnt de zon. Maar u kunt ook zeggen, de zon schijnt. Kijk maar, die barometer die wijst het aan. Het is heet, begrijp je? Dat wand, dat slaat niet op haar tranen. Maar dat wand, dat ziet op de genade en op de barmhartigheid van God. De Heere die zegt, kijk, ik heb me over haar neergebogen. Je kan het daarin zien. Ze heeft veel lief. Ze heeft het geopenbaard. En dan brengt hij die vrouw veilig uit het gewoel van dit aardse Sanhedrin. Dan zegt hij tot die vrouw, vrouw, ga nu maar naar huis. Uw geloof heeft u behaald. Ga heen in vrede. Hij onttrekt die vrouw van de verdachtmakende blikken van dat gezelschap. En hij stelt ze veilig onder zijn vleugelen. Ze hoeft voor dit het niet langer mee te maken. Ze hoeft het niet langer mee te maken, omdat haar troost niet geroofd zou worden door hetgeen nu volgt in het huis van Simon. Het is voor haar genoeg. Ze draagt de buit naar huis. Jezus heeft het zelf gezegd. Wel nu, geliefden. Dit is de geschiedenis. Hoe staat het met uw leven ten opzichte van deze geschiedenis? Ik meen toepassing genoeg gebracht te hebben tijdens de prediking. Kan met een enkel woord sluiten. Behoort ge nog tot die mensen die van uzelf zeggen, nee, 500 penningen heb ik niet. Ik ben geen zondares waar de hele stad van weet. 50 penningen, misschien 50 penningen. Maar denk dan, en ze hadden niet om te betalen. Gij vrome in naam. Gij mensen die wel graag bekeerd wilt worden, maar die gelooft dat God het niet wil. Die al zo lang de schuld van uw onbekeerlijkheid op God legt. En die al zo menigmaal God beproefd heeft. Of hij toch wel waar is in zijn woord. Denk erom met uw 50 penningen. Zult ge schuldig staan voor God. En ga naar die plaats waar die zijn. Met hun 500 penningen schuld. Indien ze sterven zoals ze geboren zijn. Nee, ik wijs u een weg aan die uitnemender is. De grens loopt niet tussen de 500 en de 50. Maar de grens loopt tussen de zondaar. Die menen dat ze zonder het bloed van Christus toch nog rechtzinnig kunnen zijn. En zonder het buigen aan zijn voeten toch nog echte mensen kunnen zijn die de waarheid lief hebben. En tussen degenen die net als deze vrouw komen, al de grootste der zondaren, met 50 of met 500 penningen schuld, maar die niet langer kunnen wachten. Voor wie het gezelschap geen beletsel meer is, maar die door alles heen moeten vanwege de nood der liefde, om zijn voeten, ja was het maar, zijn voeten aan te raken. Dat is het geloof dat door de liefde is werkende. Indien het zo is in uw hart, dan moogt ge ook getroost naar huis gaan. Bij alles wat u dan nog omringt en bij al die stemmen van Simon en van al die andere mensen die het maar niet kunnen geloven en die niet geloven dat het zomaar gaat en die zeggen zou het toch wel, dan zegt Jezus ga maar naar huis. Draag de buit maar mee als een bundeltje in uw hart op uw borst. Neem het maar mee, want ik heb het zelf gezegd. Schrijf zo uw liefde maar aan zijn voeten uit. Hij zal u verlossen. Uw loopbaan is slechts kort. Straks moogt gij hem aanschouwen. Niet meer in het huis van Simon. Maar in het huis van zijn hemelse vader. Waar Simon, indien hij Simon gebleven is, nimmer binnen zal komen. Maar waar zij zullen komen. Allemaal zondaren en zondaressen. Die van zichzelf moeten zeggen, gelijk deze vrouw zeker van zichzelf gezegd heeft. De grootste der zondaren en de minste der heiligen. Maar mij is barmhartigheid geschied. En deze zullen hem hartelijk lief hebben, omdat hun veel vergeven is. Amen. Trouwe God. Laat dit de toetssteen van ons hart zijn. mogen we hier onze ziel aankeuren. Of we behoren bij de Simons, die u nog steeds aan het beproeven zijn of dat uw woord wel waar is. Of dat we behoren bij deze zondares, die geloofde dat het waar was. O Heere, zend uw licht en uw waarheid neder. Er zijn er hier ook zoveel die in de duisternis zitten, terwijl het licht hen omschijnt. Laat ook uw volk vertroosting vinden uit dit woord uw genade. Doe ze met een buit naar huis gaan. U verlaat niet wat uw hand begon. Zegen uw erven sterk zoals ze moeder geworden is. Laat uw vriendelijk aangezicht in deze dag aan ons licht. Heren, dat we ook vanmiddag niet te lui zouden zijn om naar de kerk te komen. Geef dat we met een heilige ernst en met een diepe eerbied weer zouden begeren om de stem van God te mogen horen. We allemaal, ook de jongens en de meisjes en ook de kinderen. Want het valt in uw huis altijd mee. In de wereld valt het altijd tegen. Maar bij u valt het altijd mee. Gij zijt goed voor de ziel die schreiend tot u de toevlucht neemt. En gij hoort het gebed der ellendigen. Zegen ons. Om de naam van Jezus Christus. Amen. Wij willen u zingen uit Psalm 65, het tweede vers. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.